Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Vanmiddag in de dienst van 5 uur hoop ik zelf voor u voor te gaan. Volgende week op de dag des Heren hoopt dominee van der Weg in beide diensten van 10 uur en 5 uur voor te gaan. Beide collecten zijn bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Laten wij nu samen de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen naar Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En wat er verder volgt, Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Samen luisteren naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En laten we daarna samen zingen uit Psalm 46 en daarvan het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46 en daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die de wet volkomen vervuld heeft, hij vatte de wet samen en hij sprak: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen eerst de schrift openen in het Nieuwe Testament bij het boek der Handelingen. En daarvan lezen wij het 16e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 40. Handelingen 16, vers 14 tot en met 40. En daar luidt het woord van de Heere in Handelingen 16 vanaf het 14e vers als volgt. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God, van de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest: ik gebied u in de naam van Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelve zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. De welke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Ga dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zei tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu in het geheim daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen, en zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij, komende, baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. Gemeente, in onze voorbeden willen wij denken aan mevrouw Bierens, die nog steeds in het UMC verblijft. Ook willen we denken aan de familie Klopstra in Malawi en aan de luisteraars via de kerktelefoon en het internet. Laten wij nu samen bidden. Heere, zo mogen wij op deze eerste zondag van augustus weer in uw huis zijn. Deze zondag misschien wel te midden van onze vakantie. Misschien is onze vakantie net voorbij, of gaat onze vakantie nog beginnen. Een tijd van rust. En te midden van die tijd van rust hebt u nog één dag afgezonderd om ons extra rust te geven. Een rustdag. Dat hebben we zojuist gehoord vanuit uw wet. Dat u één dag had afgezonderd. Eén dag om te rusten. En Heere, het is toch niet beter dan om alleen met uw woord te rusten. Wat is het dan groot dat we op deze dag ook uw woord mogen horen. Dat uw woord zojuist ook openging. En dat u daar ook hebt geschreven over Lydia en over de stokbewaarder. En toch ging het niet over Lydia. En ook ging het niet over de stokbewaarder. Want het stond geschreven in het boek der handelingen. Niet alleen de handelingen van de apostelen, maar vooral de handelingen van de Heilige Geest. En wij bidden u om die Heilige Geest, dat die ook vanmorgen in ons midden mag zijn. Want u opende het hart van Lydia door uw Heilige Geest. En u bent nog steeds diezelfde God, die nog steeds harten wil openen. Heere, want wij moeten u belijden dat ons hart vanuit onszelf zo gesloten is, gesloten voor u. Dan hebben we u helemaal niet nodig. Dan lukt het best in ons leven zonder u. En ook als we u mogen kennen, dan is het onze zonde steeds weer dat wij zo vaak zonder u leven. Dat ons hart zomaar weer zo koud kan zijn, zo leeg kan zijn. Omdat ons hart weer zo gesloten is voor u en voor uw werk. En daarom bidden we om de kracht van uw Heilige Geest. Zodat u onze harten opent voor het eerst of opnieuw voor uw woord. En dat we uw stem zullen horen, de stem van de Zoon van God. Want u hebt het toch gezegd in uw woord, dat wie de stem van de Zoon van God zal horen, dat die zal leven. En dat doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Wij bidden, Heere, dat die stem van morgen mag klinken. Dat het niet een stem van een voorganger alleen zal zijn, maar dat we daardoorheen uw stem mogen horen. Zodat we straks naar huis zullen gaan en het dan tegen elkaar zullen zeggen: ik heb de stem van de Heere gehoord. Hij heeft tegen mij gesproken. Heere, dat bidden we voor elkaar. Dat is onze grootste bede. Dat u tegen ons allen spreekt. Zodat wij straks getroost naar huis mogen gaan. En het mogen weten dat onze ziel geborgen is in u. Heere, wij bidden u zo dat u zo werkt in het midden van de gemeente. Dat u vanmorgen werkt door uw woord. U hebt toch die belofte in uw woord gegeven dat u bent gekomen om aan armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken zijn van hart. Wilt u dan die belofte ook waarmaken? En zo aan ons als arme zondaren, het evangelie verkondigen. En zo aan de gebrokenen genezing schenken. Heere, maak zo uw beloften waar in het midden van de gemeente. En werkt u in het midden van de gemeente. Wij willen u ook bidden, Heere, voor de gezinnen in de gemeente. De gezinnen die toch ook een kleine gemeente zijn. Verschillende gemeenten in uw gemeente. En wij bidden voor onze gezinnen, dat ook de vaders in de gezinnen hun taak op zich mogen nemen als priester, als profeet en als koning, om te wijzen naar u, Heer Jezus. Dat ook de vaders in de gezinnen aanwezig zullen zijn. Dat ze niet alleen maar met hun werk bezig zullen zijn, maar dat ze er ook voor de kinderen zullen zijn. Heere, wij bidden u ook voor de moeders in de gezinnen, dat ook de moeders gebruikt mogen worden om hun kinderen al jong tot de Heere Jezus te leiden. Wij bidden u ook voor de jongeren in het midden van de gemeente. Wij danken u dat ze ook in ons midden mogen zijn. En we bidden u voor hen als ze leven, als ze staan in de branding van deze tijd. Het is een moeilijke tijd. En tegelijk is die tijd van het jong zijn ook zo'n mooie tijd. Als we met heel ons hart in onze jonge dagen de Heere mogen dienen. Geef die begeerte en dat verlangen ook onder onze jongeren. En dat bidden we ook voor onze kinderen. Dat ze al jong een schaapje van die goede herder mogen zijn. En we bidden u dat de kinderen het vanmorgen ook mogen begrijpen. Heere, wilt u ook zijn met de broeders van de kerkenraad? Wilt u hen wijsheid geven om uw gemeente te leiden en te besturen? Om zo ook koning over de gemeente te zijn. Niet door met harde hand te regeren, maar wel door te regeren door uw woord. Wij bidden u ook voor uw dienaar die u aan deze plaats hebt verbonden, onze broeder en vriend, dominee van de weg. Wilt u ook met hem zijn, ook als hij in deze weken met vakantie is? Geef dat hij voldoende rust mag ontvangen om de gemeente straks weer te leiden, om volgende week weer hiervoor te gaan en om de gemeente weer te leiden in uw woord. Wilt u bij hem zijn, ook bij zijn vrouw, bij zijn gezin, ondersteun en sterk hen door uw kracht. Heere, wij bidden u zo voor elkaar, voor alle gemeenteleden, in het bijzonder ook voor mevrouw Bierens. U weet dat zij nog steeds in het UMC verblijft. We leggen haar voor uw troon neer, als haar leven door diepe dalen heen gaat. U kent haar, zoals geen ander haar kent. U kent haar diepste zijn. U kent haar diepste hart. En Heere, wij bidden dat zij vanuit haar diepste hart door u versterkt mag worden. En dat ze ook in die diepe dalen mag weten dat ze niet alleen is, maar dat u met haar bent. Heere, wij willen u voor elkaar bidden als gemeenteleden. Wij bidden ook voor de vakantiegangers die in ons midden zijn. En wij bidden u ook voor de kerktelefoonluisteraars, voor degenen die deze dienst op een andere wijze naluisteren. Via internet wilt u ook daar in het midden zijn. Ook als daar misschien niemand aanwezig is, wilt u er dan zelf zijn. Want dat is toch het allerrijkste als u bij ons bent. Heren, wij willen u ook bidden voor een van onze collega's, voor onze broeder, dominee Klopstra, die niet in ons land is, maar die ver van huis is. Wij bidden u voor hem als hij in Malawi is en daar ook uw woord mag brengen. Ondersteun en sterk hem door uw kracht. Wilt u ook met zijn vrouw zijn en met hun gezin zijn, dat ze ook daar in dat verre land de Heere mogen dienen. En dat ook velen daar door hen tot u getrokken worden en tot u geleid worden. Gebruik hen, Heere, als een instrument in uw hand om velen zalig te maken, zodat u verheerlijkt wordt, zodat u meer en meer eer zult ontvangen. Heere, we bidden u zo dat u zo in ons midden bent en ons leidt door uw kracht. Dat bidden we en zo danken wij u. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek, die kunt u vinden in Handelingen 16 en daarvan de versen 30 en 31. Handelingen 16, vers 30 en 31. En dan lezen wij de woorden: en hen buitengebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En als thema heb ik boven de preek van vanmorgen de woorden gezet: dat wij door het geloof zalig worden. Dat wij door het geloof zalig worden. En drie punten voor de preek. Allereerst letten we op een brandende vraag. Ten tweede letten we op een duidelijk antwoord. En tenslotte letten we op een radicale uitwerking. Een brandende vraag, een duidelijk antwoord en een radicale uitwerking. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 146 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 146, het derde vers: zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het vijfde vers: het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Psalm 146, vers 3 en 5. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. dat wij door het geloof zalig worden. Een brandende vraag, een duidelijk antwoord en een radicale uitwerking. Gemeente, als ik u vanmorgen vraag, wat zijn de drie sola's van de reformatie? Dan moeten onze catechisanten daar zo antwoord op kunnen geven. Sola gratia, dat is alleen door genade. Sola scriptura, dat is alleen de schrift. En sola fide, dat is alleen door het geloof. En nu is het de vraag van morgen, leven wij als mensen die de reformatie toch wel erg belangrijk vinden, leven wij ook echt persoonlijk uit die drie sola's van de reformatie? En dan willen we vanmorgen met name stilstaan bij één van die drie sola's, en dat is dat sola fide, door het geloof alleen. Dat willen we dan doen aan de hand van die geschiedenis van de stokbewaarder. Maar gemeente, voordat wij bij die stokbewaarder zijn, dan ontmoeten we in onze schriftlezing eerst een zekere vrouw met de naam Lydia. Dat is vers 14. En die Lydia ontmoeten we opnieuw helemaal aan het eind van onze schriftlezing in vers 40. In vers 14 en in vers 40. Vanaf vers 14 tot en met vers 40. En daartussenin vinden we dan die geschiedenis van de stokbewaarder. En waarom zou die geschiedenis van de stokbewaarder daar nu zo tussenin staan? Dat moet een betekenis hebben. Lydia en de stokbewaarder. Jongens en meisjes, daar heeft de juf of de meester op school vast wel eens over verteld, over Lydia en de stokbewaarder. Lydia, wie was dat? Dat was de eerste vrouw die in Europa tot het geloof in de Heer Jezus kwam. Want Paulus, hij had een visioen gekregen. En in dat visioen had Paulus een man gezien. En die man had gezegd, kom over en help ons. En daarom was Paulus met Silas en Lucas naar Europa gegaan. En daar in Europa, daar deed het woord kracht. Daar gingen mensen geloven in de Heer Jezus Christus. En een van die mensen, dat was Lydia. Maar dan is de rust daar opeens in die grote stad Filippi verdwenen. Want daar komt een meisje aangerend richting Paulus en Silas. En dat meisje, dat roept. Dat meisje roept, deze mensen zijn dienstknechten van God. Deze mensen verkondigen ons de weg der zaligheid. Zou dat ook een gelovig meisje zijn? Dat lijkt er wel op. Net als Lydia. Nee, het is geen gelovig meisje. Het is een meisje dat voorspellingen doet. En dat niet door de Heilige Geest. Maar de duivel woont in dat meisje. De duivel kan dus ook over de Heer Jezus praten. Maar de duivel, die kan de Heer Jezus niet in ons hart brengen. En dat doet de Heilige Geest nu wel. Die brengt de Heer Jezus in ons hart. En daarom Paulus bestraft de duivel in dat meisje. En de duivel verlaat dat meisje. Wat zal dat meisje blij geweest zijn? Maar niet iedereen is blij. De hoofdmannen van de stad, die hadden veel geld verdiend aan dat meisje. En nu dat meisje geen voorspellingen meer doet, nu kunnen ze ook geen geld meer aan haar verdienen. En daarom worden Paulus en Silas voor de rechter gedaagd. Ze worden beetgenomen en ze worden gegeeseld. En als ze veel slagen ontvangen hebben, dan worden ze in de gevangenis geworpen. En wel in de binnenste cel. Dat betekent in de meest donkere cel. Die cel die was bestemd voor de zwaarste misdadigers. En hun voeten worden vastgezet in de stok, in een houten blok. En de stokbewaarder, die moet op dat houten blok, op die stok passen. Die moet erop letten dat de gevangenen niet vrijkomen. En jongens en meisjes, daar zitten ze dan even later in de gevangenis. Paulus en Silas naast elkaar op de grond. En hun ruggen zijn opengereten. En het bloed dat stroomt over die koude, harde vloer. Wat zijn ze aan het doen? Zullen we eens gaan kijken? Zullen we eens dichterbij komen? Wat zijn ze aan het doen? Zijn ze aan het slapen? Midden in de nacht? Of kunnen ze niet slapen van de pijn? Hoor ik dat goed? Ze zijn aan het zingen. En ze hebben hun handen gevouwen. En ze zingen geen klaagzangen. Ze zingen lofzangen. Gemeente, is dat niet bijzonder? Ik hoor Paulus en Silas daar helemaal geen vragen stellen. En ik hoor ze niet twijfelen over hun roeping. Die tegenstand die ze nu krijgen, dat is voor hen juist de bevestiging. Nu weten ze het zeker dat ze hier moeten zijn. Want de Heer Jezus had gezegd, ze zullen mij haten en ze zullen u ook haten. Het is dus nog niet altijd zo slecht als er wel eens kritiek komt op de boodschap. Dan heeft die boodschap in ieder geval wat gedaan. Dan heeft die boodschap onderscheid gemaakt. En dat gebeurt ook daar in de gevangenis. Want die andere gevangenen, die luisteren wel. En misschien zijn de andere gevangenen, misschien zijn ze door die lofzangen van Paulus en Silas wel tot bekering en geloof in de Heer Jezus gekomen. Laten we dat in ieder geval samen maar hopen. Maar dan begint opeens de aarde te beven. De fundamenten van de gevangenis schudden en iedereen kan het voelen, iedereen is opeens wakker. Maar deze grote aardbeving zorgt niet voor slagen, alleen maar voor ontslagen. Dat is opmerkelijk. Die aardbeving die zorgt er niet voor dat die gevangenis in elkaar stort en dat alle gevangenen sterven. Die aardbeving zorgt voor twee dingen. Het eerste is dat de deuren van de gevangenis opengaan. En het tweede is dat de ketenen van de gevangenen afvallen, zodat ze zo naar buiten kunnen vluchten. En de stokbewaarder. De stokbewaarder is inmiddels ook wakker geworden. En die stokbewaarder, hij ziet maar één ding. De deuren van de gevangenis open. En hij wordt radeloos de deuren open. Dan zijn de gevangenen weggevlucht. En dan mag er voor mij maar één ding. En dat is de marteldood. En in een moment grijpt die stokbewaarder naar zijn zwaard. Maar Paulus, hij ziet dat. En hij roept met een harde stem. Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. Dat is bijzonder. Wij zijn allemaal hier. Terwijl de ketenen waren afgevallen. Terwijl de deuren open waren. Waarom zijn die gevangenen niet direct weggevlucht? Vrij. Hebben ze misschien dat woord van Paulus en Silas toch echt geloofd? En hebben ze misschien gezegd, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig zoals wij verdiend hebben. Maar deze hebben niets onbehoorlijks gedaan. Hoe het dan ook zij, Die stokbewaarder die laat zijn zwaard vallen. En hij vraagt om licht. En hij heeft maar één vraag. Waar kwam die stem vandaan? Daar. Bij Paulus en Silas. En die stokbewaarder begint erg te beven. En hij valt voor Paulus en Silas neer. Want hij begrijpt wel, dit moet te maken hebben met die God die zij aanbidden. Dit moet te maken hebben met die weg der zaligheid die zij verkondigen. En daarom denkt die stokbewaarder maar één ding. Deze mannen moet ik spreken. En dat moet niet straks. Niet over een half uur, niet over een kwartier. Maar dat moet ik nu. Die moet ik nu spreken, direct. Want er is nood bij. En gemeente, als wij in nood verkeren, dan moet er direct een antwoord komen. Als een stad in brand staat, moeten wij direct vluchten uit die stad. En daarom brengt die stokbewaarder Paulus en Silas direct naar buiten. En daar stelt hij die brandende vraag: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En misschien zegt u, dat ging wel heel diep bij die stokbewaarder. Hij kwam zelfs tot een zelfmoordpoging. En moeten wij dan ook zo diep gaan? We moeten wel diep gaan. Maar we hoeven niet tot zelfmoordpogingen te komen. Want dat is niet van God. De Heere gebruikte niet het zwaard om die man stil te zetten. De Heere gebruikte de aardbeving en die roepstem van Paulus om die man stil te zetten. En zo doet de Heere dat nog steeds. Hij kan dingen in uw leven gebruiken. Hij kan ook de prediking, de verkondiging van het evangelie gebruiken. En die man die kwam tot de erkenning: ik red het zelf niet meer. En daar gaat het om. Dat we tot die erkenning komen. Ik red het zelf niet meer. Ik heb iemand anders nodig. Dat is zondekennis. En hoeveel zondekennis hebben wij dan nodig? Wel zoveel dat wij die ene vraag gaan stellen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat is de eerste vraag die wij gaan stellen als de Heilige Geest in ons hart begint te werken. Dat was de vraag van de Pinksterdag. Wat zullen we dan doen, mannen, broeders? Er wordt wel eens gezegd, gemeente, dat wij pas dan in aanmerking komen voor Gods genade. En dat het pas dan echt is in ons leven, als het ons echt alleen nog om de eer van God gaat. En dan moeten we onszelf toch wel veroordeeld hebben. En sommigen die zeggen, je moet jezelf zo veroordeeld hebben dat je het zou willen om naar de hel te gaan. Dat staat hier in ieder geval niet. Want die man, die wilde helemaal niet naar de hel. Die man, die wilde naar de hemel. En het ging bij die man ook nog niet eens om God. Ook niet om Gods eer. Het ging hem puur om zijn eigen zaligheid. Hoe moet ik zalig worden? En zo komen we bij ons tweede aandachtspunt, een duidelijk antwoord. Gemeente, misschien is er vanmorgen wel iemand voor het eerst in de kerk hier in Soest. Misschien stelt die man of die vrouw straks na afloop van deze dienst aan u wel deze vraag. Omdat hij of zij nog nooit echt het evangelie begrepen heeft. En straks wordt die vraag aan u gesteld. Wat gaat u straks antwoorden? Wat gaat u hem vertellen? Paulus had ervoor kunnen kiezen om die man geen antwoord te geven. Die man die hem zojuist in de binnenste cel gegooid heeft, moet hij die nu uit de nood gaan helpen? Paulus antwoordt wel. Want Paulus kent iets van die ontfermende liefde van de Heere Jezus. Want wat deed de Heere Jezus toen hij aan het kruis hing? En die moordenaar die zojuist nog met hem gespot had, die antwoordde hij wel. En hij sprak die moordenaar vrij. En daarom moet Paulus wel antwoorden. Paulus had ervoor kunnen kiezen om die man eens goed de waarheid te vertellen. Om hem eens goed het oordeel aan te zeggen. Om hem eens flink te waarschuwen en om te vertellen dat hij schuldig is. U bent schuldig en dat niet alleen omdat u een zoon van Adam bent, maar ook omdat u ons zojuist in die binnenste cel gegooid hebt. En ook omdat u zojuist niet eens gezongen, geluisterd hebt, toen wij Gode lof zongen. En toch doet Paulus dat niet. Want Paulus weet dat die man alleen maar gered kan worden door dat ene redmiddel, door de Heere Jezus Christus. En daarom wordt Paulus hier door de geest gedrongen om maar één antwoord te geven. Juist omdat Paulus het zelf wel weet dat het niet helpt als we teruggeworpen worden op onszelf, dat we dan nooit uitkomen. En daarom kan Paulus alleen maar doen wat hij zelf ook schrijft. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want Paulus ziet, daar is nood. En daarom is er een direct en een duidelijk antwoord nodig. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is dat sola fide. Eén middel om zalig te worden en dat is door het geloof alleen. En wat is dat een wonder en wat is dat groot. Want als ik nog iets moet doen, dan gaat mij dat niet lukken. Als ik nu vanmorgen naar huis word gestuurd om eerst mijn zonde beter te leren kennen, dan gaat mij dat niet lukken. En als ik vanmorgen naar huis word gestuurd om vanaf nu eerst oprecht met God te leven, dan gaat mij dat niet lukken. Zalig worden, dat gaat niet door doen. Zalig worden, dat gaat alleen door geloven in hem die gedaan heeft. Door te zien dat daar een ander is geweest die gewerkt heeft en die alles volbracht heeft. Gemeente, dan moeten wij er weer voor oppassen dat we niet al te veel dat geloof op zichzelf benadrukken. Dat wordt ook wel eens gezegd. Het gaat alleen om het geloof, en dat is ook zo. Maar het gaat wel om het geloof in hem. Want zonder hem is dat geloof niets. Ik heb niets aan mijn geloof. Als ik mijn geloof niet had, dan was ik niet door dat diepe dal heen gekomen. Nee, als ik hem niet had, op wie mijn geloof is gericht, dan was ik niet door dat diepe dal heen gekomen. Het geloof, dat is het middel. Door het geloof krijg ik deel aan de Heere Jezus Christus. Gemeente, dat is opmerkelijk. Paulus, hij zegt niet, luister eens naar wat ik allemaal meegemaakt heb. Dat had Paulus gemakkelijk kunnen doen. Paulus had een bijzondere bekering kunnen vertellen. En die stokbewaarder, ik weet zeker, hij zou bewondering voor Paulus gehad hebben. Zo'n bijzondere bekering. Paulus zegt niet, kom maar achter mij aan, volg mij en we gaan er samen voor bidden dat het ook voor u waar mag worden. Nee, het is nood. Stokbewaarder, Wij zijn geen heren. U spreekt ons aan met heren. Wij zijn geen heren. Er is één Here. Er is één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. En door het geloof, stoppenwaarder, krijgt u deel aan die naam. Het geloof. Jongelui, dat is vast al vaak op catechisatie uitgelegd wat het geloof is. Daar heb je al veel over gehoord. Het geloof. Maar misschien denk je, wat is dat dan? Het klinkt een beetje vaag. Je moet maar geloven. Nee, het is niet vaag. Het geloof, dat is een lege hand. Een lege hand naar de Heer Jezus gericht. En die lege hand die laat zien dat ik niets heb. En die lege hand laat tegelijk zien, Heer Jezus, u heb ik nodig. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dus jongens en meisjes, als je vader of je moeder nu straks na de dienst aan je vraagt, waar ging het vanmorgen over? Dan weet je wat je moet zeggen. Wat moet je dan zeggen? Geloof in de Heere Jezus Christus. En jongens en meisjes, weten jullie ook wat die namen dan betekenen? Wat betekent dat, de Heere Jezus Christus? Wat betekent Heere? Heere, daar zit het woord Heer in. Dat is een koning. Heere betekent koning. En wat betekent Jezus? Weten jullie het nog? Hoe moest het kindje heten toen het kindje werd geboren? Het kindje moest Jezus heten. En wat betekende dat? Dat betekende zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Wat betekent die laatste naam dan? Christus. Dat is wat moeilijker. Christus, dat betekent gezalfde. En de oudere jongens en meisjes, die weten wel wie er in het Oude Testament gezalfd werden. Wie waren dat? Dat waren de koningen, de priesters en de profeten. Dus als de Heere Jezus Christus de gezalfde wordt genoemd, dan betekent dat dat de Heere Jezus een profeet is, dat hij spreekt en dat hij een priester is en dat hij de koning is en hij is wel een hele bijzondere profeet. Hij is de belangrijkste profeet. En hij is ook de belangrijkste priester. En jongens en meisjes, waarom was de Heere Jezus de belangrijkste priester? Wat deed hij? Bracht hij ook een lammetje naar het altaar? Nee. Hij bracht zichzelf als een offer voor de zonde. En de Heere Jezus, dat hij de Christus is, betekent koning. Dat hij de eeuwige koning is. Dus jongens en meisjes, nog één keer op een rijtje, weten jullie het nog? Heere Jezus Christus. Heere was koning. En Jezus, dat was zaligmaker. En Christus, dat betekende dat moeilijke woord gezalfde. Heere Jezus Christus. En nu staat er in de Bijbel dat je de Heere Jezus ook aan mag roepen. Dat staat tot 3 keer toe in de Bijbel. Wie de naam van de Heere aan zal roepen, die zal zalig worden. En dat is nu geloven. Als je de Heere Jezus Christus aanroept, dat is hetzelfde als in hem geloven. Jongelui, dat is die lege hand naar hem uitstrekken, niet meer zonder hem kunnen. En gemeente, de Heere God, heeft het zo gewild dat wij op die manier zalig worden. Dat is reformatorisch door het geloof alleen. Zeggen we dat ook tegen elkaar als iemand in de put zit? Als iemand in nood zit? Zeggen we dan tegen elkaar, roep de Heer Jezus aan. En roep het maar, Jezus, help mij. Durven we dat met vrijmoedigheid tegen elkaar te zeggen? Strek uw hand maar naar hem uit. En hoe het dan ook gaat op aarde, u zult zeker zalig worden. Raak de zoom van zijn kleed maar aan en u zult behouden worden. Zo durfde McCain het wel te zeggen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Want ik boog mijn geloofde en mijn God sprak mij vrij. En hoe kan dat nu? Dat God ons vrij spreekt. Dat komt niet door het geloof op zichzelf. Maar dat komt omdat er aan die oproep een belofte is verbonden. En u zult zalig worden. Ja, zegt u, dat is een belofte om op te pleiten. En dat is het ook, maar het is nog meer dan dat. Ralph Erskine zegt over die belofte, de belofte is Gods brief uit de hemel, ondertekend door de hand van Christus en bezegeld door zijn bloed. Ralph Erskine zegt dus, die belofte, dat is al de vrijbrief. Met die belofte mag u binnengaan. Bij die belofte hoeven we niet te wachten op zekerheid. Die belofte, dat is de zekerheid. Wanneer u gelooft, geloof hecht aan die belofte. Op dat moment, dan klinkt daar die vrijspraak in de hemel. U zult zalig worden, u en uw huis. Het gaat dus ook nog naar uw kinderen toe. En uw kinderen. En allen die daar ver zijn. Zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. De verbondsbelofte naar de heidenen. En dat is nieuw voor de stokbewaarder. Want in de Romeinse wereld, daar waren religieuze groepen uitsluitend voor een select gezelschap bedoeld. En daar waren ze in ieder geval niet bedoeld voor de vrouwen. En niet voor de kinderen. En ook niet voor de slaven. Die waren bij voorbaat uitgesloten. En die stokbewaarder die mag nu horen dat bij Christus alle grenzen doorbroken worden. Dat het voor de Heer Jezus niet uitmaakt. Of we man zijn of vrouw. Of we jong zijn of oud. Of we rijk zijn of arm. Of we vroom zijn of goddeloos. Paulus zegt niet, oh wacht eens even. Laten we eerst eens kijken hoe die kinderen van u leven. Want ik ken die kinderen van u helemaal niet. Laten we eerst eens kijken of die kinderen van u wel oprechte christenen zijn. Laten we eerst eens kijken of daar wel uitverkorenen tussen zitten. Nee, het is een onvoorwaardelijke belofte. U en uw huis. Hoe kan dat? Dat kan omdat die belofte niet van mensen, maar van God zelf afhankelijk is. Gemeente, dat brengt ons bij ons laatste aandachtspunt, een radicale uitwerking. Want die belofte die zojuist is uitgesproken, die wordt door de stokbewaarder geloofd. Alleen, we lezen nergens in de Bijbel dat die stokbewaarder tot geloof kwam.
Dat moment van tot geloof komen was dan ook niet zo belangrijk. De vruchten, die zijn veel belangrijker en die lezen we wel in onze schriftlezing. En de eerste vrucht die we opmerken is dat hij het woord des Heren wil horen. Na die oproep tot geloof dan volgt er onderwijs. En de stokbewaarder wil daar graag naar luisteren. Die is begeerig naar dat onderwijs. Gemeente, wanneer we de Heer Jezus nog maar kort geleden hebben leren kennen, dan hebben we één ding nodig. Onderwijs over Hem. Om vast te staan op het ene fundament van de Heer Jezus Christus. En om daar niet van af te wijken, niet ter linkerzijde, niet ter rechterzijde. Er gebeurt nog meer bij die stokbewaarder. Die stokbewaarder zegt tegen Paulus en Silas, kom met mij mee. De plaats waar ze naartoe gaan, die wordt niet vermeld. Het was in ieder geval een plaats waar water was. Want die stokbewaarder, en dat is het tweede, die stokbewaarder krijgt berouw over zijn zonde. Dat gebeurt niet voordat hij over de Heer Jezus heeft gehoord. Dat gebeurt pas wanneer hij over de Heer Jezus heeft gehoord. Dan krijgt hij berouw over die slagen die hij aan Paulus en Silas heeft toegebracht. En daarom neemt de stokbewaarder Paulus en Silas en hij wast hun de wonden. De schade wordt hersteld. Die stokbewaarder, hij wordt die barmhartige Samaritaan die de wonden wast. Dat was het tweede. Maar er gebeurt nog iets met dat water. Die stokbewaarder die zal tegen Paulus en Silas misschien wel gezegd hebben, wat verhindert mij nog om gedoopt te worden? En inderdaad, daar was geen verhindering meer. Er was geloof in de Heer Jezus Christus. En de zonden waren opgeruimd. En toen was ook de weg naar de sacramenten open. En hij wordt gedoopt met al de zijnen. Dat was het derde. En dan het laatste, dat is het vierde. Dat gebeurt ook bij de stokbewaarder. Die stokbewaarder, die zet de deuren van zijn huis open. Op dat ongepaste tijdstip, zomaar midden in de nacht. Die stokbewaarder brengt Paulus en Silas in zijn huis en hij zet hun de tafel voor. Want er was blijdschap in zijn ziel. En dat wil hij zo graag delen met al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Vier vruchten van de geest. En niet alleen het sacrament van de doop, maar ook iets van het sacrament van het avondmaal wordt hier zichtbaar. En de reden voor dat alles wordt erbij vermeld, omdat zij met het hele gezin aan God gelovig geworden zijn. Gastvrijheid, dat was de laatste vrucht. En in onze tijd, in de kerken, misschien wel een vergeten vrucht. Nog niet zo lang geleden stond er in het Reformatorisch Dagblad een artikel over gastvrijheid in de christelijke gemeente. Dat ging over een Afrikaanse christen en die vertelde hoe hij in Nederland in een kerkdienst ontvangen was. Ik kan u vertellen, dat was niet zo'n positieve ervaring. Die man die had het gevoel gekregen dat hij op die bewuste zondagmorgen tussen 10 en 12 eigenlijk niet had bestaan. Want er was niemand die aandacht aan hem schonk. En hoe zou die man nu in onze gemeente ontvangen zijn? En zou die man ook in onze gemeente aan de tafel ontvangen zijn? Om die ene reden, omdat hij aan God gelovig geworden was. Ik denk dat als die man bij de stokbewaarder aan de deur aangeklopt had, dat die stokbewaarder de deur had opengedaan. Die deur die stond misschien al wel open. En anders had hij de deur open gedaan. En dan had hij gezegd: Heer, ga maar op mijn plaats zitten. En de volgende dag, dan wordt er inderdaad bij de stokbewaarder aangeklopt. Dat was geen Afrikaanse man die daar aanklopte. Dat waren de stadsdienaars. Ze zijn gestuurd door de hoofdmannen van de stad. En ze komen met een boodschap. Laat die mensen los. Dat is een mooie boodschap. U kunt vertrekken. Maar het is een andere boodschap dan de boodschap die de stokbewaarder meegaf. Want de hoofdmannen van de stad, zij komen niet om de wonden te wassen. En zij komen ook niet om van de liefde maaltijden gebruik te maken. Nee, ze hebben maar één wens. Laat die mensen zo spoedig mogelijk uit ons gezichtsveld vertrekken. Maar dat is niet eerlijk. Dat is onrecht. Want ze zijn in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En zullen ze dan nu in het geheim zomaar weggestuurd worden? Niet al zo, zegt Paulus. Maar laten ze zelf komen en voor ons uitgaan en we zullen achter hen aangaan. Paulus denkt nu niet: laat ik maar de minste zijn. Laat ik mezelf maar verloochenen. En laten we maar snel stilletjes weggaan. Dan zijn we in ieder geval vrij. Nee, dat is geen zelfverloochening. Want het recht, dat moet geschieden. Omdat het draait om de zaak en de eer van God. En daarom moeten die Romeinse gezagsdragers komen om mee te werken aan de eer van God. En dat tegen wil en dank in. Om die ene reden. Omdat zij niet aan God gelovig geworden waren. Maar omdat ze zelf heren wilden blijven en de Heere Jezus Christus niet op hun troon toe wilden laten. Ziet u, gemeente, ook degenen die de Heere niet als hun Heere in dit leven willen erkennen, die zullen het eenmaal wel roepen dat Hij Heere is. Want eenmaal zal iedere tong belijden dat Jezus Heere is. Is het niet vrijwillig, dan is het wel gedwongen. En zo verlaten Paulus en Silas de stad. Maar, en daar eindig ik mee, voordat ze de stad uitgaan, gaan ze eerst nog langs Lydia. En zo zijn we aan het einde van de preek weer terug bij het begin van de preek. Waarom zou die geschiedenis van de stokbewaarder zo tussen Lydia en Lydia instaan? Omdat de uitwerking voor zowel de stokbewaarder als voor Lydia dezelfde was. Ze gaven acht op het woord dat gesproken werd. Ze werden gedoopt met al de zijnen. En Paulus en Silas worden uitgenodigd in hun huizen om van de liefde maaltijden gebruik te maken. Maar gemeente, er is ook een verschil tussen de stokbewaarder en Lydia. Een verschil tussen wat er voor die uitwerking gebeurt. Ik zeg het eigenlijk fout, het is geen verschil, maar wel een verschil in wat door Lucas in de handelingen opgeschreven is. Want bij Lydia staat wat de Heere deed. En bij de stokbewaarder staat wat de stokbewaarder deed. De Heere opende haar hart. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat zijn die twee kanten van diezelfde ene munt. En wat er over Lydia beschreven staat, dat wordt over haar gezegd. Dat wordt niet tegen haar gezegd. En wat er over de stokbewaarder geschreven staat, dat wordt tegen hem gezegd. Dus dat moet vanmorgen ook allereerst tegen ons gezegd worden. Dat is de orde van God. Hij begint in de hemel. Hij is al lang begonnen in de hemel. Met die ene kant van de munt, met de verkiezing. Maar hij komt tot ons allereerst met die andere kant van de munt, met de roeping. En wanneer we mogen geloven, die ene kant van de munt mogen zien, dan mogen we ook iets van die andere kant gaan zien. Dan mogen we het ook zeggen. En het einde van deze preek, het is door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Solo Christo. Amen.
Gemeente, laten we daar samen van gaan zingen. In Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het zesde vers. Dat we zo aan het einde van de preek mochten horen dat er een uitverkiezing is. Dat al door u is uitgedacht, dat u in de hemel bent begonnen. En dat u tot ons kwam met die andere kant van de munt, met die roeping. En aan die roeping hebt u een belofte verbonden en daarom is het waar. En die eindigt in de verkiezing. Heere, wat is uw werk groot? En wat is uw werk majesteitelijk? Niemand heeft het zo uit kunnen denken dan hoe u het hebt uitgedacht. Wij bidden dat wij uw werken leren aanbidden. Dat wij in uw werken de zekerheid en de rust mogen vinden. En dat die rust en dat vertrouwen steeds meer gevoed en gewerkt wordt. En dat we het ook leren om in dit leven u als onze Heere en Koning te erkennen. Want Heere, u hebt toch gezegd in uw woord, nu is het nog de tijd, de wel aangename tijd. Heere, wees zo met ons en geef dat we uw woord mee mogen nemen in ons hart. Als we weer naar onze huizen zullen gaan, wilt u
ons vanmiddag opnieuw hier in uw huis brengen. Om opnieuw uw woord te verkondigen. Breng de gemeente ook dan opnieuw in uw huis. En sterk ons door uw kracht. Ziet u ons allen aan. In de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Laten wij tenslotte nog zingen uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. En wat er verder volgt in Psalm 84, het zesde vers. Neer, drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.